Gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, hartelijk welkom in deze dienst. En dat geldt ook voor de gasten in ons midden en de luisteraars thuis. Deze dienst zal worden geleid door dominee Klomp. We lezen uit Gods woord, Psalm 84 en Lucas 12, vers 4 tot 9. Mededelingen namens de kerkraad. Helaas is de biermer vanmiddag uitgevallen. We hopen dat dat volgende week weer in orde is. De collecten zijn in de dienst, de eerste voor de kerk, de tweede voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen uit Psalm 146, de versen 1 en 3. 146, 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Ik zal de psalmen duidelijk aankondigen, gemeente, voor u en voor de mensen thuis uiteraard. Nu de beamer het niet doet. Psalm 17, vers 3 en 4, bekende verzen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, vers 3 en vers 4. Dan nu eerst de geloofsbelijdenis en dan zingen we Psalm 85, het derde couplet. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree. Psalm 85, het derde vers, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen eerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 84. Psalm 84 is de schriftlezing uit het Oude Testament. Verlangen staat erboven naar het heiligdom. Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zij de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Dat was Psalm 84 en dan nu uit het Nieuwe Testament Lucas 12. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is Lucas 12. Woorden van de Heere Jezus als hij zijn discipelen uitstuurt de wereld in. En dan gaat er een troostwoord mee voor de discipelen midden tussen vijandige mensen. Lucas 12, en daarvan lezen we vers 4 tot en met vers 9, woorden van de heiland zelf. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten? Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Tot zover de lezing uit Gods woord. Maar we bidden de Heere eerst om zijn zegen, om de opening daarvan en de opening van ons hart, zodat we de boodschap mogen verstaan. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, daar gaat het om dat we de boodschap verstaan. Uw woord is 1 boodschap. Van de hemel naar de aarde. Vanuit de hemel voor de aarde. En u hebt het op schrift laten stellen toen de apostelen wegvielen. En u hebt altijd getrouwe getuigen gegeven om die boodschap te verkondigen, ook aan mensen die niet konden lezen. En nu mogen wij ook die boodschap horen op zondag en door de week. En we bidden voor deze eredienst, Heere, in de middag, dat die boodschap ook zal klinken uit uw hart, door de stem van uw knecht, tot in ons hart. Dat kunnen wij niet regelen, niet organiseren. Daarbij zijn we aangewezen op de kracht van uw lieve geest, op de inslag van uw genade, op de verbreking van ons hart, op de ruimte die gij maakt, Heere, in een zondaar voor uzelf. Opdat Christus zou woning maken in het klokhuis van ons bestaan. Dat is zo'n groot wonder. Want hij is toch de heilige God en wij zijn maar onheilige schepselen. En dat dan toch die bij elkaar komen in de ware ontmoeting. Laat dat de boodschap mogen zijn. En dat we die voor het eerst of nieuw mogen horen. Dat dat wonder gebeurt en dat dat ons leven verandert. Dat zondaren maakt tot kinderen van God, die daar ook uit leven. Heren, wij danken u dat dat werk voortgaat. Dat de eeuwen door altijd die boodschap heeft geklonken en is verstaan. Op hele andere plekken van de wereld dan vroeger nu. We denken aan al die landen waar de islam heerst, waar vroeger toch levende gemeentes van de Heere Jezus waren. En waar christenen nu te vrezen hebben voor hun leven. O God, we bidden voor het volk Egypte waar zoveel christenen zijn. Maar ook in andere landen waar ze vaak ook verdrukt worden, vreemdelingen zijn, als outcast beschouwd worden. Heren, wat is het toch waar dat u zegt, er zal veel lijden op de aarde zijn, maar vreest hem niet, maar vreest hem die oordelen zal. Naar lichaam en ziel beide, God zelf om Jezus wil. We bidden voor de christenen over het rond ter wereld, heren. Wilt u ook normale verhoudingen geven en de onderdrukkers tot inkeer laten komen? Dat bloedvergieten in Egypte, waar dient het voor? Wat is dat toch arm als het daarvan verwacht wordt, heersen, onderdrukking, moord en doodslag, zogenaamd in de naam van een dweperige godsdienst. Heren, wil tot inkeer brengen. Eigenlijk weet niemand hoe het verder moet. Wij bidden om uw wijsheid, heren, uw leiding, uw ingrijpen op een wonderlijke manier, zoals gij het alleen maar kunt. We bidden ook voor ons eigen land en volk en werelddeel. Niemand weet eigenlijk ook hier hoe het moet. Ze willen allemaal uit de impasse komen dat Mammon weer God zal zijn. Wat zou het fijn zijn dat dat niet meer gebeurt, heren. Maar dat u weer God bent op de troon. U zit er al, maar wordt niet erkend. O God, we bidden om bekering, ook van land en volk en vorstenhuis. Wij bidden om genade, om, als we u wel mogen kennen, getrouwd te zijn. En ook te laten zien in de handel en de wandel, dat niet geld God is, maar dat God God is. Heren, wij bidden om ontferming, omdat we beseffen dat we het allemaal met elkaar verbeurd en verbruikt hebben. Wat naar als onze baan kwijtraken of als die op de tocht staat. We bidden voor die gezinnen, voor die betrokkenen, als dat hun overkomt. Laten we ook wat dat betreft oog en hart en aandacht voor elkaar mogen hebben in het midden van de christelijke gemeente en ook in de samenleving waar we deel van uitmaken. Heren, we bidden voor de koninklijke familie die een begrafenis had in Lagevuurse afgelopen week. Het is toch erg als je je kind weg moet brengen of je man en je vader. O God, wij bidden voor alle betrokkenen dat toch werkelijk het woord dat hopelijk geklonken heeft in de kerk, dat het woord van de levende God troosten mag in schrijnend gemis. Gedenk ze, heren, al hebben ze een bepaalde positie. Het zijn ook mensen die ook in afhankelijkheid van de koning der koningen moeten en mogen leren leven. En daarin ook troost en genade vinden voor de tijd en voor de toekomst. We bidden voor onze zieken, bedroefden en beproefden. Heren, wat een zegen dat we, als we aan huis gebonden zijn, toch ook mee kunnen luisteren door de kerktelefoon. Wij dragen ze aan u op, heren. Wij danken u voor de dienst in de meent vanmiddag, dat we ook op een eenvoudige manier het woord mochten doorgeven aan de bewoners en dat we als kerk er ook een taak in hebben. Wat fijn dat dat zo kan. En u wilt ook het gesproken woord leggen in het hart. Heren, we denken eraan dat het deze week de capitulatie van de Japanners in de Tweede Wereldoorlog herdacht is. En we denken dan met name aan hen die in Nederlands-Indië gevochten hebben, ook uit onze gemeente. Mannen die daar jaren hebben gediend en eigenlijk wat teruggekomen zijn teleurgesteld. Wij bidden van u of u, als er ook zorgen in hun hart kunnen zijn en moeite, dingen die ze met een ander niet kunnen delen, of u erin wilt voorzien. Heren, hoe we ook over de geschiedenis moeten denken, wilt u de mens in de geschiedenis, de persoon, in ontferming aanzien en balsem gieten in wonden die misschien nog schrijnen. Wij dragen ons zo met en voor elkaar aan u op, heren. Wilt u ons nabij zijn en gedenken, de organist en de koster en de dominee, de oudste en de jongste in de kerk en bij de kerkradio en wie er ook maar meeluistert. En laat door de Heilige Geest er een afstemming zijn op God in Christus. O Heere, dan worden we zondaar voor U, maar dan leren we ook van genade en vergeving leven. En dan verlangen we ons leven te versieren met goede werken in een levenswandel waarvan geld adeldom verplicht. Wij leggen deze eredienst onder uw zegenende handen, Heere. Wil in ons midden zijn als een die dient, op de preekstoel en in de kerkbank en bij de kerktelefoon en waar we ook meeluisteren. Dat vragen we, afziende van onszelf en opziende in het geloof op u de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit die mooie psalm 116. Prachtige verzen. Psalm 116, vers 2, 3, 4 en 5. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder, ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Psalm 116, vers 2, 3, 4 en 5, voorafgaand aan de prediking. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 84. En daarvan het vierde vers. Psalm 84, vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. En we zingen na het amen van de prediking, ook uit Psalm 84, en dan het tweede en het derde couplet, makkelijk te onthouden, dat is de tekst in berijming. Psalm 84, vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En ook het derde couplet, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dus na het amen van de preek, Psalm 84, vers 2 en vers 3. Geliefde gemeente, wij hebben allemaal onze verlangens. En daar is helemaal niks mis mee, als het goede verlangens zijn. Verlangen om te leven, verlangen om gezond te mogen zijn, verlangen om werk te hebben, te kunnen studeren, verlangen om een relatie te krijgen, een gezin te stichten, aan de toekomst te bouwen. Als er kinderen zijn, ook de kinderen een perspectief te bieden, verlangen om gelukkig te zijn. Verlangen misschien ook dat er weer eens een opleving in de economische recessie mag zijn. Op zich zijn dat allemaal wezenlijke en gerechtvaardigde verlangens. Ik denk dat dat ook eigen is aan het leven van een mens. Als er geen verlangens meer zijn, dan ja, misschien heb je dan het gevoel dat je leeft als in een doodlopende steeg nog even en je loopt te pletter op de blinde muur aan het einde ervan. Al moet ik er nog wel iets bij zeggen. Psalm 84 is een psalm van het verlangen. En die pelgrim onderweg verlangt naar de gemeenschap met God. En ik denk dat dat het kardinale punt is, gemeente, waarop onze verlangens of een egoïstisch accent krijgen, of uiteindelijk uitlopen op, zoals onze tekst eindigt, mijn koning en mijn God. Dus al die verlangens die ik zojuist noemde in de inleiding en die met vele aan te vullen zijn, die moeten eigenlijk, wil het goed zijn, door de tekst heen, zodat het uiteindelijk de bedoeling is dat als je die verlangens ook werkelijkheid laat worden, dat het uitkomt bij mijn koning en mijn God. Want anders krijgt het een heel egoïstisch accent. En we leven een beetje in de tijd, ik wil niet alle mensen over één kam scheren, dat het eigenlijk alleen gaat over wees jezelf en maak er wat van en realiseer jezelf. Hè. Ieder voor zich en misschien zegt men er nog bij, God voor ons allen. Maar wij zijn hier in de kerk, op de werkplaats van de Heilige Geest. En ik hoop dat u dat verlangen kent van de psalmist die deze psalm gedicht heeft onder leiding van de Heilige Geest. Een van de kinderen van Korach, nou dat was een familie waar wel heel wat in voorkwam, wat niet door de beugel kon. Deze is gespaard. En die heeft het op schrift gesteld en het is een geliefde psalm ook, fijn dat we hem straks zingen. Eigenlijk komt dat dan heel dicht bij ons leven. Verlangen. Dat is het thema voor de prediking. Verlangen, uitroepteken. Ten eerste naar Gods huis. Ten tweede naar Gods offer. Ten derde naar God zelf. Ik herhaal. Verlangen, uitroepteken. Ten eerste naar Gods huis. Ten tweede naar Gods offer. Ten derde naar God zelf. Psalm 84, prachtig pelgrimslied. We weten niet precies de historische achtergrond, dat is ook niet al te belangrijk. Het is in ieder geval duidelijk dat degene die hier in het woord is, verlangt prachtig, hè? Dat is eigenlijk het verlangen waar alle andere verlangens uit moeten komen. U verlangt naar Gods huis. En dan moet je denken aan de tempel in Jeruzalem. Prachtig, daar was plaats ook in die tempel. Maar het is net alsof die man heel ver van die tempel verwijderd is. Dat kon, hè, want je ging op de hoogtijdagen naar de tempel toe. En dan moest je soms je boerderij in het noorden verlaten. En een paar dagen lopen. En dat hadden de mensen ervoor over. En om dan met de zegen weer terug te gaan naar huis. We weten niet precies dus hoe dat zit. En er is nog een aspect. Hij verlangt naar God, maar weet meteen dat hij maar zo voor God niet kan verschijnen. De heilige God, hè, er was in de tempel natuurlijk ook een stuk afstand tussen God en de mens die kwam. Hè. Niet ieder mocht maar zo naar binnen gaan en toch was er ruimte. En dan is het juist ook zo mooi, hè, vandaar het tweede punt, Gods offer. En als die pelgrim onderweg er dan mee topt, dat hij misschien niet voor God zal kunnen verschijnen, dan wordt er eigenlijk in onze tekst een kleine gelijkenis verteld. Heel bekend, hè? Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen neerlegt. Een gelijkenisje, zoals de Heer Jezus vaak ook beelden uit de natuur gebruikt heeft om een diepe waarheid van het evangelie voor het voetlicht te brengen. Zo geeft de Heilige Geest hier deze dichter in de mus en de zwaluw iets te zien en u door te geven wat hem eigenlijk zelf ook erg tot troost is. Het is namelijk zo dat die mus en die zwaluw zomaar die tempel in en uit vliegen. Ze zijn niet uitgenodigd, deze man en al Gods kinderen, die waren wel uitgenodigd op de grote verzoendag, hè, op de hoge feestdagen. Die vogeltjes niet, die vliegen zomaar naar binnen. En niemand jaagt ze weg. Dat heeft die man gezien toen hij op de grote verzoendag een keer wel dicht bij die tempel was. De mus en de zwaluw. In het huis van God. En nu gaat het er maar om, dat is nou het typische van dit kleine gelijkenisje in die tekst. Dat de mus en de zwaluw, dat zijn vogeltjes waarvan er 13 in een dozijn gaan. Je maakt geen folière met allemaal mussen erin. Of een folière met allemaal zwaluwen erin. Nee, want dat zijn toch eigenlijk geen bijzondere vogels. Hè. Ik zei het al, daar gaan er 13 van in een dozijn. Maar juist die eenvoudige vogeltjes. De adelaar vind je er niet bij het altaar van God. En de paradijsvogel, die komt er niet, want die heeft een andere ruimte nodig. Maar die eenvoudige vogeltjes, die bouwen daar hun nestje en die leggen er zelfs hun jongen bij het altaar van God. En dat wordt die man tot zo'n groot wonder. Ik heb u erbij gelezen uit Lucas 12, wat de Heer Jezus dan over die musjes zegt. Dat was een heel eenvoudig vogeltje, eigenlijk een straatjongen onder de vogels. En er staat dus in Lucas 12 dat er 5 voor 2 penninkjes. En in Matthäus 10 staat de 2 voor 1 penning. Dus als je er 5 kocht, kreeg je er 1 gratis. Zo weinig waren ze waard. Dus eigenlijk waardeloze exemplaren. En dat bemoedigt nou die man. Dat die vogeltjes, die er eigenlijk niet in het huis van God mochten komen, want de priesters en de levieten moesten ze eigenlijk wegslaan, want ze waren onrein. Dat die toch toegelaten worden om daar hun nestje te bouwen en hun jongen daar te krijgen en ze neer te leggen. En dat wordt die man tot een bemoediging. Dat er dus plaats is in het huis van God voor deze beestjes. Dat er dus plaats is voor in het huis van God voor mensen die het misschien in de wereld niet hebben gemaakt. Omdat ze hun verlangen niet hebben afgestemd op het verlangen wat de wereld heeft en wat carrière mag heten. Maar hun verlangen hebben afgestemd op het huis van God. Wat God van hen vraagt, wat de Heere aan hen geeft. En dan ben je eigenlijk in de wereld als je dat consequent uit niet in tel. Dan word je eigenlijk gepasseerd. Dan word je misschien doorgedraaid op de markt van de economie. Als vogels die geen waarde hebben. Maar voor God heb je waarde. Al ben je een vogeltje dat geen naam mag hebben. Al heb je de carrière niet gemaakt. Of al ben je misschien weer teruggefloten, teruggezet. Met de ellebogen heb een ander gewerkt en jij bent buiten de boot gevallen. De Heere Jezus zegt, daarom heb ik het er u bij gelezen bij Psalm 84. U gaat de musjes verre te boven als je in de wereld zult merken dat ze mij gehaat hebben. En dat ze daarom jullie zullen haten als je mijn verlangen wilt uitvoeren. Prachtig, hè? Want uw Vader kent u. En u gaat de musjes verre te boven. En in Matteüs 10 staat dan ook in vers 30. De haren van uw hoofd zijn geteld. En een musje valt niet ter aarde zonder dat God ervan af weet. Dus zelfs ook het ellebogenwerk. Zelfs ook als mensen jou niet zien zitten. Of nog erger. Dat de Heere die laat je niet vallen. Dat wordt die pelgrim naar Jeruzalem tot een bemoediging. Als hij die eenvoudige vogeltjes ziet, een plekje krijgen in het huis van God. Zonder dat een priester en een leviet zegt, scheer je weg, je mag hier niet zijn. Prachtige gemeente. Kijk, carrière, ik hoop dat je een goede carrière opbouwt, jonge mensen. En ik hoop dat je goed mag slagen in de wereld. Maar niet op een wereldse manier. Maar op deze manier. Zelfs de mus en de zwaluw. En ik hoop dat je ouders je daarin een voorbeeld hebben gegeven. Want hier staat dat ze daar een nestje bouwen en hun jonkies er neerleggen. Dus het gaat ook door in het geslacht, nietwaar? Ik hoop dat je dat mag leren in de kerk. En dat je zo je verlangen mag realiseren. Je werk, een studie, een liefde, een gezin, een toekomst. Maar nadat je bij de Heere bent geweest. En eigenlijk je leven als een blanco blad waar je cv nog niet op staat. Hebt gelegd onder de hand van de Heere. En die het programma van jouw leven heeft geschreven. Op dat blanco blad, heerlijk, dat verlangen naar Gods huis. Dat is de eerste gemeente. En dan tweede, Gods altaar, het verlangen naar Gods altaar. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Altaren in het meervoud, er waren verschillende altaren in de tempel. Het meervoud bedoelt ook dat er werd heel veel geofferd, maar dat het offer eigenlijk naar de regels van Mozes perfect was, zoals God dat eiste en ontving bij uw altaren. Ik zei het al even in de inleiding, die pelgrims, als ze echt het verlangen hadden naar de gemeenschap met de Heere, en gelukkig waren die mensen in Israël er ook, en gelukkig zijn die mensen er in Nederland en in Europa en de wereld er ook, en blijven ze er ook. Als je dat verlangen hebt, dan is er altijd ook een kennis van wie God is en van wie je zelf bent. Dat je dan beseft, kan ik maar zo wel voor God verschijnen? Past dat wel bij elkaar, zo'n heilige God die hoog troont? En zo'n onheilige zondaar die zo diep gevallen is? En daarom is het niet voor niks dat hij hier, onder leiding van de Heilige Geest uiteraard, als hij deze psalm dicht, zegt dat hij ziet dat die nestjes gebouwd worden bij uw altaren, heren der heerscharen. Misschien niet op het brandofferaltaar, omdat dat natuurlijk erg heet werd, maar onder de dakgoot van de tempel of in een uitspringende richel in de muur rond de tempel, het tempelcomplex. In ieder geval, ze vlogen in en uit. En er was niemand die ze tegenhield, niemand die ze wegjoeg. Ze waren welkom. Ook zelfs bij het altaar van de Here, waar dus altijd het offer werd gebracht. En dat bemoedigt deze vergeten pelgrim zo erg. Vergeten pelgrim door de wereld misschien. Als je een consequent christen wil zijn, dan kun je in de wereld een hele hoop dingen niet meedoen, niet meekomen. Ik heb dan zelf geen televisie. Hè. Ik was een keer in een gezin in Friesland en ik heb geen televisie. Maar hoe kom je dan de tijd door, dominee, zei die meneer tegen mij. Hoe kom je dan de tijd door? Ja, nou bedoel ik dat niet dat er fout is dat je eens een keer een goed programma kijkt, gemeente, hou me te goede. Maar je legt andere accenten als je schuilt bij het offer van de Heere Jezus Christus. En deze vergeten pelgrim in de wereld, is niet vergeten door God. En daarom, al beseft hij dat hij naderend tot het offer, brandofferaltaar in het heilige tempelcomplex niet voor God kan bestaan, hij gaat toch door. Hij loopt toch door. En hij staat straks op het plein. En hij ziet, hij brengt misschien zelf ook wel een offer naar de priester. En hij ziet dat er geofferd wordt. En op de grote verzoendag zal hij zelf staan onder de zegenende handen van de hoge priester, waar het bloed nog aan zit, bij uw altaar. Zelfs zo'n vergeten pelgrim, zelfs al was je minder dan een musje en een zwaluw, zelfs, er staat geen woord overbodig in de Bijbel, zelfs omdat hij gezien heeft dat er plaats bij God is voor iemand die zijn verlangen naar de Here heeft gekregen en die zijn leven wil invullen zoals de Here dat bedoelt en zoals de Here dat geeft en wil versterken, zelfs bij uw altaar. Kijk, daar kan het. Want, heel mooi, die plek, hè, waar dat brandofferaltaar stond, daar in de voorhof, die plek, dat is de plek waar duidelijk wordt dat God zelf voor het offer zorgt. Dat is zo mooi, hè? Je kon zelf een offer aanbieden, maar de Heer had in de wet van Mozes bepaald wat voor offer dat moest zijn. Ook voor bepaalde zonden moest je een bepaald offer aan de priester brengen. En dat werd dan geofferd in jouw plaats. En dat ging elke dag maar zo door. En daar kan hij bij schuilen. In de offerdienst van de tempel. In het totaal verbranden van het offerdier, het brandoffer, in de plaats van de zonde. En dan mocht hij leven. Daar zorgt God voor. Dat is zo mooi bij deze altaren. En dan staat er een meervoud, dat is typisch Hebreeuws. Maar daar zit ook in van de ruimte aan Gods kant. Het is een soort majesteitsmeervoud. Je kan haast niet onder woorden brengen hoe je dan die offerdienst van de Here wilt aanwijzen en aanprijzen als ruim en rijk en de basis van je verlangen en van je nieuwe toekomst. Bij uw altaar, Gods altaar, Here, u zorgt voor het offer. En dan denk ik aan die mooie tekst waar staat bij Jesaja: Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Ik gedenk uw zonden niet, zegt de Heere. Kijk, daar wil nou die pelgrim door de wereld vergeten thuiskomen bij God, in zijn huis, in zijn offer. Prachtige gemeente. Mag u eronder zijn, onder die pelgrims. Pelgrims, hè, dat zijn mensen op doorreis. Denk aan Bunyan's Christenreis. Hè. Daar kun je het wel wat op afdingen, maar er zitten ook een hele hoop waardevolle elementen in. Hè. Je bent op doorreis door een God vergeten wereld, om het zo te zeggen, naar het huis van God, om het offer van God. Glorie voor zijn heilrijke naam. Want we mogen de lijn doortrekken. De Heere Jezus is in Lucas 12 aan het woord. Dan staat hij nog voor het kruis. Maar aan het kruis heeft hij zichzelf geofferd. Heeft hij zichzelf opgeofferd aan de eis van God. Tot en met. Daar kun je alleen maar wat van stamelen. Daar kun je alleen maar geloven, gemeente. Daar kun je alleen maar heel dankbaar verwonderd over worden. Dat hij geslagen is door het recht van God. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het bloed van Christus. Toen, bij uw altaar, ik zou het op Golgotha ook maar in het meervoud willen laten staan. Zo overvloedig, zo ruim, zo rijk, zo vast, zo diep, zo hecht. Daar kan de grootste zondaar naartoe vluchten. En die wordt niet afgewezen. En daar kan de grootste zondaar zijn schuld kwijtraken, zonder dat hij door het ijs zakt. Maar hij wordt gedragen door het welbehagen van God, die geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar in zijn eeuwige leven. Op Golgotha neemt God het zondevraagstuk voor zijn rekening. In het bloed van de Heere Jezus is er een altaar opgericht dat zijn weerga niet kent. Het is volbracht. En dat verlangen, gemeente, dat zijn we van nature kwijt. Maar dat wil de Heere nou werken. Want je bent echt mens als je mens van God bent. En daar wil de Heere met je naartoe. Je bent een echt mens als je mens van God bent. Daar wil de Heere met je naartoe. En daar komt de Heere ook met je uit. Als dit pelgrimslied je reislied geworden is. Er zit nog veel meer in de psalm. Maar ik zeg er alleen vanavond dit van. Bij uw altaren, o Heere, onze Heere Jezus Christus. Mag ik u vragen, in naam van God drie-enig, hoe dierbaar is u dit altaar? Is het u kostbaar geworden? En ben je een pelgrim geworden die eigenlijk een vreemdeling op aarde geworden is in de wereld, zonder de wereld te mijden? Maar je gaat dan de wereld wijden als je pelgrim geworden bent, hè? Ik kom er zo meteen in punt 3 nog even op terug. Is dat altaar u dierbaar geworden, zodat u de toevlucht genomen hebt? Schuchter misschien, maar toch ook beslist. Want daar is ruimte in het offer van Christus om te schuilen. En daar ben je welkom. Er is nog nooit iemand afgewezen die het echt om de Heere te doen was. En dan geldt het woord van Jezus uit Lucas 12 ook. Je gaat de musjes verre te boven. De Heere heeft nog veel liever dat daar mensen schuilen. Zondaren die gered worden. Die kinderen van God worden. Bruiloftskinderen. Pelgrims onderweg naar de toekomst. Dan dat daar de mussen hun huis bouwen. En dat je ook je kinderen, als je die hebt, dat je je mensen om je heen meeneemt, hè? Of in ieder geval laat zien dat je in de warme geborgenheid van het volbrachte werk van de Heer Jezus je nest bouwt, je leven inricht, je verlangen bepaalt, je wensen kenbaar maakt en je genade van de Heer ontvangt om, hoe moeilijk en vijandig de wereld ook is, toch kunt staan en toch kunt gaan. Bij uw altaren, dat is het verlangen naar het altaar van het offer van God, dat hij in de Heer Jezus zo heerlijk vervuld heeft. En dan het laatste, gemeente. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Nou, die vogeltjes, een mus en een zwaluw, die kunnen ook niet zingen. Wat doet de mus? Die tjilpt. En een zwaluw die schreeuwt. En het is, vind ik altijd wel, als ik het hoor, en vroeger in Friesland, als ik bij mijn opa en oma logeerde, waren er altijd heel veel zwaluwen. En die schreeuwden dan zo vrolijk en dat de zomer eraan kwam. Dat vond ik altijd heel bijzonder. Maar het zijn geen zangvogels, hè. Het zijn geen zangvogels. Maar deze pelgrim, dat is nog wel een zanger. Want hij zegt ook al, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Nou, daar hoort hij niet bij, want hij gaat weer terug naar zijn boerderij. Maar hij zingt wel. Hij zegt, heren van de legermachten. Ik moet er even aan wennen, we zeiden altijd heren der legerscharen, maar legermachten, dat... Er is tussen hemel en aarde natuurlijk heel veel wat wij niet kunnen zien. Wat we wel kunnen ervaren. Het zijn positieve dingen, maar er zijn ook sinds de zondeval veel negatieve dingen tussen hemel en aarde. Boze geesten. De duivel met zijn trawanten. Maar sterker dan wij allemaal bij elkaar, hoor. Er is heel wat tussen hemel en aarde, gemeente, dat er op uit is om je kapot te maken. En dan kan je verlangen wel zo'n verlanglijstje zijn, waar op zich misschien niks op aan te merken is. Maar als het offer van de Heere Jezus eraan ontbreekt, dan ontbreekt dus ook de doelstelling eraan dat je dat uiteindelijk voor God je koning doet. En dat vindt de duivel prima. Als je maar niet schuilt achter het offer van de Heere Jezus. Verder laat het hem koud wat je doet. Pas op. Want hier, schuilend achter dat altaar, beleidt hij dat boven die machten van de Satan tussen hemel en aarde, toch de Heere staat van de legermachten. Dat wordt bedoeld. En zoals later in Colossense gezegd wordt, en in meer brieven van Paulus, dat Jezus door zijn offer op Golgotha nou uiteindelijk die legermachten heeft ontroond. Dat ze dus geen uiteindelijk koning meer zijn. Ze hebben wel macht, maar ze zijn niet uiteindelijk de koning. Dus dan moet je ook daar je verlangens niet aan toetsen. Want dan kom je verkeerd uit. Wat prachtig, hè, dat die man dat nou mag zeggen nadat hij in het heiligdom is geweest. Je kunt natuurlijk best een hele hoop vragen stellen over dingen die je niet begrijpt. En wie heeft die vragen niet? De psalmen zijn er ook vol van. Asaf zegt, ik heb elke morgen pech. En de mensen die God maar wat vervloeken, die gaat het schijnbaar voor de wind. Er zijn best vragen waar je nooit een antwoord op krijgt. Maar pas ervoor op, gemeente, dat je God dan in het beklaagde bankje zet. Daarvoor moet je in het heiligdom zijn. Niet te ver van het kruis afstaan. Want daar leer je, Heere, God van de legermachten. Dat wil zeggen, aanvoerder die er uiteindelijk boven staat. Natuurlijk, die krachten van de Satan doen een hele hoop dingen die helemaal tegen Gods wil ingaan. Daar geeft de Heere geen leiding aan. Dat is duivels. Daar zal hij ook voor boeten. Maar God staat er toch boven. Zodat er geen ongecontroleerd gebied is, al hebt u misschien nog zoveel onbeantwoorde vragen. Geen ongecontroleerd gebied. Kijk, en dan ging het dan in die tekst over het huis van God, het offer van God, en nou God zelf. En dan gaat hij zingen, niet kirren, niet tjilpen, niet schreeuwen als de zwaluwen, maar hij gaat door de Heilige Geest zingen van die God als mijn koning en mijn God. Bijzonder. Want dat betekent dus dat als hij terugkomt, dat hij zegt, u staat als koning over mijn leven. U staat als koning over mijn huwelijk. U staat als koning over mijn gezin. U staat als koning over mijn liefdesrelatie. U staat als koning over de toekomst van mijn leven. Mijn werktijd en mijn vrije tijd. Heere, 5 hoofdletters. Dat is niet de God die veraf is en machtig is, dat is het tweede. Heere van de legermachten, maar dat is ook de God die heel dichtbij is. En dan mag die schuchtere, vergeten pelgrim in de samenleving nou van die God zeggen, mijn koning. Hoe durf je, hè? Want mijn koning, hoe zal ik tegen God zeggen, mijn God? Dat is nou de vrucht van het offer. Dat is de vrucht van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat is nou de inwerking van de Heilige Geest. En dat is nou de vrijmoedigheid die de Heilige Geest geeft. Dat zegt de Heer Jezus in Markus tegen zijn discipelen als hij ze stuurt de wereld in. Om nou te zeggen, dat is nou mijn koning. En gemeente, de ene keer durf je dat wel te zeggen in de samenleving. De andere keer kun je het soms beter niet zeggen, want dan maken ze het alleen nog maar erger in spot. En soms dan denk je, hoe heb ik het durven zeggen? Mijn koning en mijn God. Dat is de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. En de Heere zegt, ik stuur u als schapen onder de wolven. Daar zul je het niet gemakkelijk hebben, maar je zult wel overleven. En de Heilige Geest die zal u in de mond leggen om te getuigen hiervan. Dat niet de duivel het wint, dat niet de duivel de baas is, maar dat ik Heere van de legermachten ben. En zelfs jouw, mijn koning en mijn God. Alle verlangens, noem ze maar op. Eigenlijk zou ik even stil moeten zijn, dan kun je allemaal je eigen verlangens. Nou, laat dat maar doen. Noem je al je eigen verlangens dus stil voor jezelf eventjes zeggen. Ik hou even stil. Ja, eigenlijk zou ik nog veel langer stil moeten zijn, nietwaar? Maar je kunt er thuis mee doorgaan. Al je verlangens, je eigen leven, onder deze koning. En dan mag je aan je carrière bouwen. En dan mag je van je toekomst zeker zijn. En dan mag je misschien een vergeten mens in de wereld zijn. Maar mijn koning, die kent me. En daarom wil ik ook leven voor mijn God. Niet meer voor het genot. Dat doen veel mensen. We kijken niet op ze neer hoor, want we hebben zelf onze fouten ook. Maar als ik in het heiligdom ben geweest, dan wil ik leven voor mijn God. Mijn God. Ja, de Heer Jezus heeft moeten meemaken dat God zijn handen van hem aftrok. Beladen met onze schuld, kinderen van God. En daarom mag het hier al zijn, we staan er nog voor, mijn God. En daarom mag het om zijn en wil daarna helemaal zijn, mijn koning en mijn God. Nou dan is je toekomst verzekerd. Dan is je levensweg niet altijd gemakkelijk. De Heer Jezus zegt, je zult best wel moeite krijgen, maar denk aan die musjes. Denk aan die gelijkenis uit Psalm 84. Jullie gaan verre de musjes te boven bij God mijn Vader in de hemel en al de haren van je hoofd zijn geteld. Dus wat je ook overkomt, de Heere weet ervan. Vul zo je leven in, gemeente. Leg zo je leven als een blanco blad voor de Heere en laat hem tekenen hoe het verder zal gaan. Schuil zo, misschien als een klein musje, onder de vleugels van de levende Christus. En ontdek het. Als je zo je nestje bouwt, op de plek waar je welkom bent, dan is het, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk van hen zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is de toekomst. Die komen thuis. Omdat de toekomst is aan mijn koning en aan mijn God. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere, wij mogen u erkennen voor de openbaring van uw woord, van uw hart, van uw huis. Dat in dat offer zo'n ruimte is en dat de Heere Jezus het zo volmaakt heeft volbracht. En dat uw Heilige Geest het wil uitdelen van binnen tot vernieuwing van buiten. Wat is dat rijk, Heere? Het gaat helemaal van u uit, al zijn we er zelf ook verantwoordelijk voor. Wat worden we dan pelgrims? Uit de stad verderf verlost en onderweg naar het Jeruzalem dat komt. En met de reisleider, met de leidsman, de overste leidsman Jezus Christus die voorgaat. Wat een wonder van genade als we onder die pelgrims mogen zijn. In de stoet die door de wereld gaat en die probeert te wijden de dienst aan u. Elke dag opnieuw onder leiding van uw geest. En onze verlangens ook af te stemmen op u de Heere. O Heere, wat is er een egoïsme in de samenleving. En wat kennen ook wij egoïsme in ons leven, ook na ontvangen genade. Wat hebben we dan altijd ook weer nodig om te schuilen achter dat offer en daar zondaar voor God te worden en vernieuwd tot een nieuw leven door de Heilige Geest. Wilt u ons daarin onze verantwoordelijkheid ook altijd maar laten verstaan. Om zo de toekomst tegemoet te gaan. Uw toekomst die gloort aan de kim. Die heerlijk zal zijn. Wat een wonder als dan geen ramp en geen verdriet meer zal zijn. Geen zonde meer, geen schaduw, geen traan zelfs. Maar dat God zal zijn alles en in allen. Heere, uit die toekomst mogen we leven als we in het geloof staan. Om hier ook onze handen uit de mouwen te steken. En te gaan in het spoor van uw gerechtigheid. Wij danken u voor deze zondag. Wij bidden, Heere, dat de boodschap ook mee mag gaan het leven in elke dag. En wij vragen om uw zegen voor hen die dat moeilijk vinden. Om als pelgrims ook getrouwd te zijn op de plek waar u hen stelt. We bidden voor hen die nog met vakantie zijn, Heere, geef ze een goede tijd van rust, terugtrekking en breng ze ook weer veilig in ons midden. Misschien zijn er nog mensen die erop uittrekken. Heere, wilt u nabij zijn, ons bewaren voor ramp en gevaar en ons vooral ook nemen onder uw vaste en beschermende leiding. Wij bidden om de vergeving van onze zonden, zelfs ook in de heiligste dingen. En we bidden om uw zegen over de boodschap van uw woord voor een ieder persoonlijk. Als we u mogen kennen, Heere, tot verdieping van de genade. Als er nog geen persoonlijke band aan u is, wil dan ook ons bekeren en geloof met zijn werken geven. Heere, ga met ons ook verder deze zondag. Zegen hen die eenzaam zijn, die het moeilijk vinden. De zondagen zijn stille dagen, ontfermt u zich over hen allen. Hoor ons in danken en bidden. Dat vragen we uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen dan nog uit Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68 vers 10. Is onze slotzang na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.